bestemmingsplan Windpark Nieuwegein. Ik wilde dat in één ronde doen. Welkom aan de ambtelijke assistentie. Ik zie daar meneer, even kijken, meneer Wolters en mevrouw Ingeborg de Zeeuw. Juist. Wie mag ik het woord? Nou, ik begin aan de rechterkant. Meneer Quantes. Ach, sorry. Ik ben helemaal in de war. Eerst onze inspreker. Dat zijn de heren Schulte. Ja, die staat hier als Schulte en Scholte. Van de Eneco. En de heer Peek. Die ook geïnspireerd is door dit punt. Meneer Schulte, u bent van start gegaan. Ik zou zeggen, ga uw gang.
U noemde mij als eerste, dus ik stop meteen op. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Bob Schulte. Ik spreek in namens Eneco. Eneco is de ontwikkelaar van het windpark geweest in de afgelopen jaren. En de beoogd bouwer en exploitant van het windpark als u als gemeenteraad zometeen hopelijk het bestemmingsplan gaat vaststellen. En dan kan de gemeente de omgevingsvergunning afgeven. Ik wilde heel kort even aangeven wat ons belang is bij dit windpark. Wij zijn een van de drie grootste Nederlandse energiebedrijven. Kleine, middelgrote windparken als deze passen perfect binnen ons beleid, binnen ons motto: duurzaam, decentraal, samen. Wij willen uiteindelijk al onze 2 miljoen klanten kunnen voorzien, het liefst allemaal, van echt groen opgewekte duurzame energie. Niet kolenstroom die groen gewassen is met goedkope certificaten uit Noorwegen, zoals vandaag weer prachtig in de krant stond, maar echte groene energie, lokaal opgewekt met windmolens, maar ook met andere vormen van duurzame energie. Daarnaast is Utrecht ook een belangrijke thuismarkt voor Eneco. Eneco is natuurlijk ontstaan uit een fusie van verschillende regionale energiebedrijven, waaronder de REMU. En nog steeds is het merendeel van de mensen en bedrijven die hier in Utrecht gevestigd zijn klant bij Eneco, en dat willen we graag zo houden. En onder die klanten is ook duidelijk behoefte aan lokaal opgewekte duurzame energie. We vermarkten die duurzame energie die lokaal is opgewekt ook vaak met lokale labels. Zo zal zometeen de Houdense windstroom verkocht gaan worden in uw buurgemeente. En wellicht zometeen ook de Nieuwegeinse windstroom. Het is een relatief bescheiden project. Het is natuurlijk niet een megaproject, maar toch van belang. Allereerst voor de provinciale doelstelling op het gebied van windenergie. Met 12, 13 megawatt zal dit windpark een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale doelstelling, die in totaal zo'n 60 megawatt bedraagt. Dat is toch ruim 20%. En ook voor Eneco is het niet een onbelangrijk project. We hebben op dit moment al 450 megawatt windenergie staan. Maar jaarlijks hebben wij de doelstelling om tussen de 60 en de 100 megawatt daarbij te bouwen. En dan is ook toch een project van 13 megawatt weer een belangrijke bijdrage in een dergelijke doelstelling. In Nederland moeten we toch hebben van dit soort projecten bij elkaar samen. Er is maar zelden ruimte voor echt hele grote projecten van honderden megawatts. Even een hele korte terugblik. We zijn al sinds 2005 praten we over dit windpark. Het is op zich relatief overzichtelijk. Het gaat om 5 windturbines langs de snelweg. Maar er zijn toch in de tussentijd een aantal keren veranderingen opgetreden in de situatie waar we op hebben moeten anticiperen. En waardoor het ontwerp steeds op cruciale punten net is aangepast, waardoor de onderzoeken weer opnieuw moesten worden gedaan. En al met al heeft dat een behoorlijke doorlooptijd gehad. Ik noem daarbij de plannen van de Rijkswaterstaat om de snelweg te verbreden ter hoogte van het bedrijventerrein Het Klooster. Veranderende inzichten op het gebied van externe veiligheid en het omgaan met hoe je een windturbine bedrijft op een verzorgingsplaats. Al dat soort zaken die hebben ons genoodzaakt om het ontwerp aan te passen en de onderzoeken te actualiseren. In de tussentijd zijn wel alle aspecten zeer zorgvuldig en uitgebreid onderzocht en onderbouwd. Alle aspecten waar je eigenlijk maar aan kunt denken als het gaat om windenergie. Geluid, slagschaduw, flora en fauna, externe veiligheid, ik noemde het net al eventjes. Als het gaat om de windturbines vlakbij tankstations, bij een verzorgingsplaats, langs een snelweg. Archeologie hebben we naar gekeken. Eigenlijk alle aspecten die van belang zijn, zijn goed onderzocht door onafhankelijke bureaus. En er is een zeer uitgebreid bestemmingsplan met de nodige bijlagen die dit onderbouwen. En ja, ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat het een zeer zorgvuldig uitgewerkt plan is, wat aan alle kanten voldoet aan de normen en goed gerealiseerd kan worden. Dat brengt me eigenlijk meteen tot de conclusie. Ik wilde het ook kort houden, deze inspraakbeurt. Wij denken dat het een zeer goed onderbouwd, haalbaar en realistisch plan is dat op goede wijze gebouwd en geëxploiteerd kan gaan worden. Wij hechten er zelf ook heel erg sterk aan dat het op een veilige en verantwoorde manier gebouwd en geëxploiteerd kan worden. Dat niet alleen de gemeente heeft daar een verantwoordelijkheid in om dat goed te borgen. Wij zijn een consumentenorganisatie. Het is natuurlijk ons alles aangelegen om dit op een hele goede manier te doen. Ik denk ook dat het een hele goede, geschikte locatie is voor windenergie. Al ligt het in een redelijk verstedelijkt gebied. De afstand tot woonkernen, tot aaneengesloten bebouwing is toch relatief groot. En het windpark kan daardoor gerealiseerd worden zonder overmatige hinder op de omgeving. En ik denk dat dat ook wel bewezen wordt uit het feit dat er tot nu toe nauwelijks grootschalige weerstand tegen dit windpark is. Ik denk dat het een heel goed draagvlak is voor dit windpark en weinig verzet.
Wilt u afronden?
Ja, ik ben bijna klaar. Tot slot, ik zei het net al, het levert een nuttige bijdrage aan onze doelstellingen. Niet alleen van Eneco, maar ook van de provincie en uiteraard aan de doelstellingen van de gemeente. En wij zien eigenlijk kort samengevat uit naar een spoedige realisatie en exploitatie van het windpark. Daar wou ik het bij laten.
Zijn er vragen voor de Eneco? Mevrouw Geurham.
Hoe reageert Eneco op het rapport van Raap en de aanbevelingen voor locatie 3?
U bedoelt het archeologisch onderzoek?
Ja.
Ja. Dat is een risico. Ik vind het eigenlijk nog een te zwaar woord. Het is een omstandigheid waar we rekening mee moeten houden. We moeten, voordat we de turbines kunnen bouwen, een proefsleuf graven om te kijken of er inderdaad archeologische vondsten te verwachten zijn. Nou, zo'n proefsleuf, dat is op zich te overzien. Dat is een paar duizend euro investering en dan kan je dat onderzoek doen. Mocht daar inderdaad een archeologische vondst worden gedaan, dan zal de gehele bouwput die nodig is voor de fundering zorgvuldig afgegraven moeten worden. En dat kan enige vertraging in de bouw opleveren en enige extra kosten. Op de totale investering van het hele project zullen die meerkosten zeer beperkt zijn. En in de timing van de bouw kan je daar natuurlijk rekening mee houden. Die proefsleuf die hoef je natuurlijk niet op laatste moment te graven. Die kan je tijdig graven, zodat het totale bouwproject geen vertraging hoeft op te lopen.
Ik lees hier in dat rapport van Raap dat er ook voor gekozen kan worden om behoud in situ of behoud ex situ. En dat een besluit is van de gemeenteraad. Dus u zult dan toch naar de gemeenteraad met uw...
Ik geloof niet dat we dat verstaan hebben. Behoud exutie.
Nee, behoud in situ.
In situ.
Of behoud ex situ. Ik bedoel, van die locatie. Ja, dat is een normale term. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Niet iedereen kent die term. Nee. Maar, en dat kan dan betekenen dat daar geen toren neergezet kan. Of geen molen neergezet kan worden. En dat moet dan de gemeenteraad besluiten. Tenminste, zo lees ik dat hier vanuit het rapport Raap, uit de aanbevelingen en de conclusies hoe nu verder, op pagina 19. Dus dat is nog een staartje.
Ja.
Neco, maar ook voor de gemeente zelf. Gaat het erover van of de gemeente het belangrijk vindt om het neolithische... fondsen daar tentoon te stellen voor de bevolking en hoe ze dat gaan doen. Kan heel goed.
Allemaal met een
leuke trekker weer.
Heel duidelijk. Meneer Quantus.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik had even een vraag van als wij positief besluiten, hoe lang is de project doorloop en wanneer krijgen we de eerste energie? Heeft u daar een idee over?
Dat hangt een beetje af van een aantal externe factoren die wij ook niet helemaal in de hand hebben. De eerste stap is dat wij zometeen een subsidie gaan aanvragen bij de overheid. Dat proberen we nog dit jaar te doen. Als inderdaad alles volgens planning verloopt, dan kan dat in juni aangevraagd worden. Krijgen we in oktober al dan niet een beschikking daarop. Dat is een element wat we niet helemaal in de hand hebben. Want mocht dit jaar voortijdig de subsidiepot leeg zijn, dan zullen we moeten wachten tot volgend jaar en dan opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Dus dat kan mogelijk een jaar vertraging oplopen. Een tweede aspect is wat we natuurlijk niet in de hand hebben, is hoeveel bezwaar en beroep er gemaakt zal gaan worden tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. En hoe lang de eventuele procedures zullen gaan duren. Maar nou ja, dat zal normaal gesproken niet heel veel langer duren dan drie kwart jaar, een jaar. En de planning zou dan kunnen zijn dat mocht dit jaar de subsidie worden toegekend, mocht binnen pak een beetje drie kwart jaar de vergunning onherroepelijk zijn, dan moet je dan daarna nog ongeveer een jaar bouwtijd erbij optellen. En dan kunnen de windturbines staan. Dus nou, tel maar even snel door, dan zit je eind 2015.
Meneer Langerak, u had een vraag er net al.
Ja, dank u wel. Dank voor uw toelichting. Om dit windpark nog eens voor het voetlicht te brengen. U merkt inderdaad terecht op dat er weinig bezwaar is. Toch zijn er een paar omwonenden die, ja, die moeite hebben met deze plannen. Laat ik het zo voorzichtig even zeggen. En de vraag die ik eigenlijk aan u heb is, wat heeft u gedaan om contact te hebben met die mensen? En blijft u uw best doen om, zeg maar, ook in de bouwfase in goede harmonie met die paar omwonenden die er zijn, tot de realisatie van dit park te komen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanavond even inval voor de projectleider van Eneco, Rolf Koster. Hij is op dit moment op vakantie, dus ik val in voor hem vandaag. Ik ben wel betrokken geweest bij de hele voorbereiding, dus inhoudelijk ken ik het project goed. Maar hij is degene geweest die met de omwonenden contact heeft gehad. En daar ook, neem ik aan, ook bij de bouw, tijdens de bouwfase contact mee zal blijven houden.
Misschien is het goed om dat nog even dan te benadrukken. Hè. Wij zijn enthousiast over dit park, maar wij vinden het gelijktijdig echt van belang dat u zo goed mogelijk uw best doet om met die omwonenden, ja, in contact te zijn en een goed bouwtraject te doorlopen.
Ja, we zullen hier akte van nemen en dat meenemen.
Mevrouw Kotkamp, u had een vraag.
Dank u, voorzitter. U ook dank voor uw komst en inspreken. Dat maakt het stellen van onze vragen gelijk ook een stuk makkelijker. Wij zijn vanuit GroenLinks mogen duidelijk zijn dat we uiteraard erg enthousiast zijn over dit initiatief. We hebben wel nog wat punten van zorg. Het zal niemand weer verbazen dat het weer over de flora en fauna gaat. Met name in het aanlegtraject. Er wordt vrij zeker gezegd dat een ontheffing van de flora-fauna-wet niet nodig is. Wij zouden eigenlijk toch wel graag zien, of in ieder geval uw visie erop horen, om dit wel te doen. Met name omdat er eventueel een positieve beschikking afgegeven kan worden, op basis waarvan wel een aantal extra maatregelen genomen kan worden om met name in het bouwtraject ervoor te zorgen dat toch de in potentie aanwezige beschermde diersoorten in dit geval beter beschermd worden. Dus ik wil toch wel graag uw mening daar even over horen.
Ik denk dat ik er even voor kies om deze vraag niet nu hier ter plekke te beantwoorden. Maar ik zal dit intern moeten bespreken en kijken wat daar de mening van Eneco op is. Ik zal hem meenemen.
En een schriftelijk antwoord van u?
Ja, op welke termijn verwacht u dat?
Morgen. wat is dinsdag voor u? 14 dagen?
Ja, nee.
De raadsvergadering is over 14 dagen. Als we
ik zal dat echt proberen nog deze week te doen. Ik kan het niet helemaal garanderen, maar ik zal het echt mijn best doen om dat zo snel mogelijk te doen.
Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben een vraag van of meneer kan vertellen hoe lang die windturbines meegaan.
Dan kan ik. De economische levensduur is 15 jaar, de technische levensduur geschat op 20. Dus wij gaan ervan uit dat we hem 20 jaar lang kunnen exploiteren.
Ja, want wat wij hebben gelezen, en ik wil graag weten of dat zo is, dat voordat u er iets aan gaat verdienen, dat 20 jaar duurt.
Nou, zo lang gelukkig niet. Anders zou het denk ik ook niet doen.
Het staat in de stukken van Eneco, dus vandaar dat ik dat even vraag.
In welke stukken van Eneco staat dat precies?
Op het internet hebben we dat gevonden. Ja, in het stuk zelf. Maar als je gaat googelen en kijkt de levensduur van het terugverdienen van zo'n tribune, dat 20 jaar duurt. Dus nou, daarom even onze vraag, want ja. Dan heb ik zoiets van, hé... Hey,
we leggen hem dadelijk nog even bij het college.
Ik kan u daar met stelligheid op antwoorden dat dat echt niet zo is. De terugverdientijd, de simpele terugverdientijd is inderdaad 7 tot 8 jaar. En normaal gesproken wordt een investering uitgerekend over een periode van 15 jaar. En daarop wordt het rendement gebaseerd.
En dat is na 15 jaar?
Nee, de totale levensduur van de investering wordt bekeken over 15 jaar.
Oké, okay. We gaan even centraal houden en dan dat is klaar. Dan ga ik naar meneer Van der Zand.
Meneer Scholten, een goed verhaal, dus daarvoor dank. Maar ik zat nog met één probleempje. Dat staat onder hoofdstuk 5.2 over economische uitvoerbaarheid. En daar staat inderdaad die 7 jaar vermeld. En dat het een investering is van 16 miljoen. En als ik dan even ga rekenen en ik kijk even naar een kilowattuurprijs van 7 cent... dan kom ik op een situatie dat na 7 jaar ongeveer 13 miljoen is verdiend. Tenminste, stroom is afgeleverd. Vervolgens moet je daar natuurlijk wel het nodige voor bouwen. En dan heb je daar die investering van 16 miljoen voor nodig. Volgens mij kom je dan iets tekort. En ik zit eigenlijk een beetje met van... hoe kan ik dat nou mijn achterban uitleggen? Dus met andere woorden, heeft u een stuk waarin staat hoe die situatie precies berekend is?
Ja, nou, elke business case voor elk windpark van Eneco wordt natuurlijk op zichzelf steeds bekeken. En wordt door de schatkistbewaarder van Eneco uiteindelijk goedgekeurd of niet. En dat moeten echt winstgevende investeringen zijn, want anders worden ze gewoon niet gedaan. Er zijn bepaalde rentabiliteitscriteria die gehaald moeten worden. Ik kan u nu onmogelijk binnen 1 minuut even alle details van die business case uitleggen. Dat mag ik trouwens ook niet eens, denk ik. In zijn algemeenheid kunt u op het internet ook wel vinden de algemene kentallen van windparken. Sorry, windparken en hoe dat zichzelf terugverdient. Het gaat natuurlijk niet alleen om de investering, maar ook om operationele kosten als onderhoud, verzekering, rente aan de bank natuurlijk, grondkosten en al dat soort zaken nog meer. Als u wilt, ACN heeft daar prachtige kentallen voor gemaakt, KEMA trouwens ook. En die kentallen geven een behoorlijk goed beeld hoe de terugverdientijd en hoe zo'n rentabiliteit van een investering in een windturbine, hoe die eruit ziet. Ja, maar en ik denk dat u dat voldoende munitie geeft om uw achterban uit te leggen hoe dat dan werkt. Maar...
Dat denk ik niet. Ja. Want het is zo dat de gemeente die moet dus zorg dragen voor de plaatsing van de turbines.
Nee,
de grond.
Dat doet Eneco. Eneco investeert in de windturbines en wij nemen dus het...
Het staat in het stuk 5.2.
Op welke pagina?
Oh, dat weet ik niet, maar hoofdstuk 5.2.
Nou, dat
wordt dan nooit zo... Tweede linia ongeveer middenin.
Wordt even nagekeken.
Ik weet niet precies wat er letterlijk staat, maar Eneco doet de investering in het windpark. En die dragen het financiële risico... voor die investering. En die zal het dus ook terug moeten gaan verdienen met het opwekken van stroom en het verkopen van die stroom. De gemeente loopt geen enkel financieel risico.
Oké, dat is duidelijk dan.
Ja, ik denk dat wel essentieel is. Maar...
Oké. Okay. Ja. Meneer Tebbe-Terviel. Geen vragen. SP.
Ja, in aansluiting op wat de heer Langerak vroeg, is de planning van 5 turbines op de 5 plekken, is dat definitief of is daar nog een mogelijkheid tot correctie? Ik bedoel, stel dat de bewoners, die zijn natuurlijk ook van belang. Is dat nog mogelijk dat dat wordt aangepast? Het is al eerder een keer aangepast, heb ik begrepen. Maar nou, definitief is dit plan?
Dit plan zoals het nu voor ligt is definitief. Bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning. En er zijn geen wijzigingen van belang meer in mogelijk. Hooguit kleine wijzigingen van ondergeschikt belang. Maar dat zal dan ook steeds de gemeente zelf moeten beoordelen of ze dat van ondergeschikt belang vinden of niet.
Oké. Okay. Dan ga ik door. VSP nog vragen? Nee. Meneer Ruitschamsvrouw? Ook niet. VVD?
Ik heb nog wel vragen, maar niet speciaal aan de meneer van Eneco.
Ja. Had u nog vragen, mevrouw Schildkamp?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, nu toch zo uitgebreid meneer aan het bevragen zijn. de bewoners die zo'n overlast gaan ondervinden, naar hun eigen mening ook vooral veel overlast, worden die nog op enige wijze gecompenseerd? Dat zij bijvoorbeeld hun energie met korting krijgen of zo'n dergelijk soort regeling zou ik me kunnen voorstellen voor mensen die er zo'n overlast van kunnen gaan krijgen.
Nou ja, om te beginnen zijn wij er van overtuigd dat van overlast, echte overlast, geen sprake zal zijn. Kijk, een windpark is natuurlijk niet onzichtbaar en ook niet onhoorbaar. Maar we blijven wel binnen de normen die er zijn gesteld voor dit soort projecten in Nederland. Die normen voor geluid die zijn redelijk streng. In die normen wordt bijvoorbeeld het achtergrondgeluidsniveau van de snelweg helemaal niet meegenomen. Het geluid van het windpark wordt beoordeeld alsof het in een niemandsland staat waar verder geen achtergrondgeluid is. Die snelweg die zal het geluid van het windpark voor een heel groot deel maskeren en zal dus voor een heel groot deel van de tijd zo goed als onhoorbaar zijn. Wij vinden dus echt dat van overlast geen sprake is, dus van een, iets van een vergoeding of wat dan ook, willen we dan ook echt niet spreken, want dat zou impliceren dat er wel overlast is. Wat we wel willen doen is natuurlijk gewoon aan alle mensen die in de buurt van het windpark wonen, de gemeente Nieuwegein, is gewoon die Nieuwegeinse windstroom aan gaan bieden. Maar niet specifiek speciale tarieven voor mensen die dan dichterbij wonen dan andere huizen.
Goed. Meneer Schulte, ze hebben u uitgebreid ondervat. Ze zegt, gaat u even daarnaast zitten. Dan gaan we de tweede inspreker tegemoet zien. Dat is de heer Peek. Waar is meneer Peek? Juist. Komt u verder. Ga u gaan.
Geachte raad, goedenavond. Mijn naam is Peek en ik spreek namens de bewoners in Houten. Dus er spreekt hier iemand van Houtens grondgebied. En ik vond het heel leuk om de laatste opmerking te horen. We doen ons best voor de bewoners en ik heb het even opgeschreven. Er is geen groot bezwaar. Ja, dat kan ik me voorstellen, want daar wonen niet zoveel mensen. Maar wel mensen op Houtens grondgebied. En die hebben die hinder wel. En er was ook een opmerking gemaakt en ik wil daar inhoudelijk niet te ver op ingaan. Ik geloof dat een van de heren daar het vroeg van, bent u vroegtijdig met de bewoners in overleg getreden? Ik kan u zeggen, dat is dus niet gebeurd. Wij voelen ons als Houtense bewoners wat dat betreft veel achtergesteld. Die opmerking heb ik al eerder gemaakt. Er is één telefoontje van uw collega, meneer Kosteres. Klopt dat? Is dat uw collega geweest? Die heeft mij persoonlijk gebeld 2 weken geleden dat die geconstateerd had dat ik zienswijze had ingediend. En die heeft toen gezegd, wil je met mij over die zienswijze praten? Daarop heb ik gezegd, nou, wij hebben een juridisch adviseur in de arm genomen. Wilt u daarmee gaan praten? En dat werd niet op prijs gesteld. Ik heb uiteraard onze juridisch adviseur wel met hem laten bellen. En het is een vrij kort gesprek geweest, waarvan ik niet bij ben geweest en dus ook inhoudelijk niet over kan oordelen. Onze juridisch adviseur, dat is meester Van Wakeren, die kon hier niet bij aanwezig zijn. Vandaar dat ik in het kort hier, want ik hoef er niet zo lang over te doen, onze bezwaren als Houtense bewoners toch eventjes ter sprake wil brengen. Wij worden dubbel geconfronteerd met het feit, en dat is niet het probleem van uw gemeente, maar wel van onze gemeente, dat wij al 3 hele grote windmolens op uitkijken. En nu krijgen we er nog, ik dacht 4, maar ik hoor net 5, krijgen we erbij. Ik wil dan ook beginnen, en ik kan het echt heel kort houden, dat ik spreek hier niet namens de familie Peek, zoals de briefwisseling er mij was, maar namens een aantal Houtense bewoners die zich verzameld hebben. En dat zijn mensen die dus direct uitkijken op de windmolens. Ik wil inhoudelijk ook niet discussiëren over een terecht opmerking van die mevrouw daar. Want ik vind dat terecht, wat ga je doen voor mensen die er wel last van hebben? Want die zijn er. Ik wil ook niet inhoudelijk discussiëren over het feit hoe het, ik geloof dat het uw opmerking was, hoe het financieel zit. Want die discussie hebben wij al jaren achter de rug met de gemeente Houten. En we weten inmiddels hoe het gaat lopen. En dat heeft op dit moment toch niet zo bar veel zin meer. We hebben onze juridische adviseur in de armen genomen die onze belangen behartigt. Dat is meester Leo van Wakeren, VW Juridisch Adviesbureau. Die kon niet aanwezig zijn, dat heb ik u net verteld, en die heeft meneer Koster gesproken. In het algemeen, om het wat korter te houden, wat de zienswijze betreft. Alle argumenten zijn genoemd en wij zullen ons tot het uiterste verzetten om die windparken binnen ons gezichtsveld gerealiseerd te krijgen. En dat kunt u ook notuleren als u dat wil. Als ze er ooit al gaan komen, dan kunt u dus rekenen, ook een vraag vanuit uw raad, of er plantschadeaanvraag gaat komen, die zal er gaan komen. Kort inhoudelijk. De eerste opmerking van uw zienswijze was: we respecteren uw belang. Met alle respect van onze kant, we hebben er niets van gemerkt. In de zienswijze niet, de antwoorden die we gekregen hebben niet. Het zijn antwoorden van: we doen het niet. Nou, daar kun je verder niet over discussiëren. Daar kan ik gaan opsommen van 2.1 tot 2.1, 2.3, 2.4. Ik ga er inhoudelijk allemaal niet te ver mee in, want uiteindelijk is het een wel eens niet eens verhaal waar wij als Houtense bewoners niets mee opschieten. Een laatste punt wat ik persoonlijk en ook de bewoners een hele belangrijke vind, en ik hoop dat u daar goede nota van wil nemen. Als u als raad toch meent te moeten besluiten dat die windmolens er komen, dan hebben wij een verzoek. En dat verzoek is: als die molens er nou toch moeten komen, waarom kunnen die dan niet voldoen aan de criteria die wij misschien wel 5 jaar lang hebben onderhandeld met de gemeente Houten met betrekking tot slagschaduw, met betrekking tot geluid, et cetera, dat die criteria in ieder geval worden gehanteerd. Daarmee voldoet u in ieder geval aan een aantal eisen die echt helemaal uitgekristalliseerd zijn. En wij kunnen dan ook niet het antwoord van Eneco begrijpen van: we hebben onze eigen adviseurs, we hebben onze eigen zienswijze. Wij weten dat dat ook met de inwoners van Houten uitvoerig is besproken. Toentertijd heeft het in Houten, even om u een indruk te geven, uw buurgemeente ongelooflijk veel stof doen opwaaien. 150 meter hoog, hoger als de Dom. Het uitzicht, ik hoef u er niets van te vertellen. Ik kan u vertellen dat als je er niet woont, dan is het een prachtig. Maar als je er wel woont, dan heb je ermee te maken. Wij zitten aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Iedereen die een beetje verstand van de natuur heeft, weet dat het geluid van water, dat geleidt enorm. Als er bij ons een boot voorbij komt, dan kunnen we horen wat voor muziek die op heeft staan. Hij voert zo verder en dan is het over. Dat zijn natuurfactoren, die kun je niet berekenen. Dat is een gegeven. Wat ook een gegeven in Nederland is, is dat we altijd westenwind hebben. Dus als er geluid komt, dan komt het onze kant op. Dan kunt u berekening maken van hier tot het einde van die muur. Maar wij weten gewoon dat we er hinder van gaan krijgen. Diezelfde discussie hebben we met Houten gehad. Daar zaten we aan de andere kant, dus wat wind betreft, nog wat minder. En die hebben dan in ieder geval voor ons bewerkstelligd. En ik moet zeggen, de partij die dat politiek goed heeft gedaan, die hebben bewerkstelligd dat er enorme veiligheidsmaatregelen, enorme maatregelen zijn genomen met betrekking tot slagschaduw. Dus ik wil benadrukken, mijn verzoek: neem, als u ze gaat plaatsen, wij hopen van niet, we zullen ons daar ook tegen verzetten, maar als ons dat niet lukt, neem die maatregelen over. Ik heb begrepen van die mevrouw dat ik 5 minuten mag praten. Ik denk dat ik nog niet vol ben, maar er zijn wat meer mensen vanavond nog die moeten praten. Dus ik dank u in ieder geval voor de gelegenheid mij geboden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Peek. Zijn er nog een paar verhelderende vragen voor meneer Peek? Ik dacht dat het goed was. Mevrouw Verbeek was de eerste.
Ja, voorzitter, u heeft op papier gezet.
U kunt mijn handschrift niet lezen, denk ik. Dus.
Oh, dat is jammer.
Maar ik wil met alle plezier daar iets van zetten, hoor. Maar dat bedoelt u die laatste, laatste opmerking?
Ja, uw laatste opmerking.
En ik neem aan dat er een verslag hiervan wordt gemaakt. Dus,
er is een opname, okay.
Er is een opnameband. Dus ik weet niet wat u van mij wil hebben, maar met alle plezier wil ik.
Het gaat hoofdzakelijk om die criteria van Houten.
Dat zal ik op papier zetten en naar u doen toekomen. Dank u wel.
Ja. Ik zag nog aan de hand dat deze.
Ik had in principe dezelfde vraag, okay. Voorzitter. Of dat dan gedeeld kan worden met de hele commissie.
Ja.
Ik zend het naar u toe. Ja.
Akkoord.
Ik weet niet of ik dat inhoudelijk, maar ik probeer daar de gegevens. Ik zie nog meer mensen uit Houten zitten. Ik denk dat we die gegevens wel boven water kunnen krijgen.
Puntsgewijs.
Puntsgewijs zorgen wij daarvoor. Dank u wel.
Meneer Van Eneco, meneer Schulte.
Schulte.
Ga je gang.
Ik weet niet of het gebruikelijk is of ik hierop mag reageren, maar ik kan er wel iets toelichten.
Nou, heel kort dan.
Ik kan wel iets toelichten over hoe we omgaan met geluid en slagschaduw. Slagschaduw, om te beginnen, er komen gewoon slagschaduw stilstandsvoorzieningen op de windturbines. Dat is een heel moeilijk lang woord. Maar het komt erop neer dat als er slagschaduw optreedt op de woningen, dan worden de windturbines automatisch stilgezet. Dus dat
hoeft geen overlast te veroorzaken. Qua geluid, daar hebben we wel degelijk lang en uitgebreid naar gekeken. Er zijn door het vooraanstaande geluidsbureau op dit punt in Nederland, uit Nieuwegein overigens, LBP, geluidsstudies gemaakt. We houden daarbij rekening met het achtergrondgeluid ook van het windpark Houten. Dus het wordt cumulatief bekeken. Dat hoeft nog niet eens per se, maar dat doen we wel. Ook alweer om overlast op de omgeving te minimaliseren en daar maximaal rekening mee te houden. We hebben er niet voor gekozen om dezelfde methodiek te hanteren als in Houten, want dat is een hele speciale en hele complexe materie. Daar is heel lang over gediscussieerd en geargumenteerd. Die speciale aanpak voor Houten is naar onze mening ook nu niet meer nodig, omdat de geluidswetgeving in de tussentijd aangepast is en veranderd is. En het is een dusdanig ingewikkeld complex verhaal voor Houten dat zou eigenlijk niemand moeten willen om dat te herhalen voor andere windparken. Het levert ook niet meer bescherming op voor de burger. Dat is toch wel het belangrijkste wat hoe wij daar tegenaan kijken.
Meneer Schulte, ik hoor wat u zegt. Dat is prima, maar wij krijgen dus de informatie uit Houten. En we gaan die onwillekeurig natuurlijk vergelijken met de informatie voor Nieuwegein. Dus houdt u daar maar rekening mee. Waren er nog andere...
Mag ik daar nog even op reageren?
Ja, natuurlijk.
Ik zal het heel kort houden. Ik kan het niet begrijpen. Er wordt hier een heftig pleidooi voor groene stroom. Wij zijn in principe niet tegen groene stroom. Wij constateren alleen dat wij er ongelooflijk veel meer last van hebben als 99% van uw gemeente, behalve de mensen die daar ook in het gebied wonen. Als ze er dan aan moeten komen, wat is dan het probleem? Want het antwoord wat ik krijg vind ik eigenlijk een beetje beschamend. Wat is dan het probleem om de materie van Houten, om die te volgen? Ik kan niets bedenken waarom het niet zo zou kunnen zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Hiermee is deze vraag en antwoord. U wordt bedankt.
Ja. Dank u voor de gastvrijheid.
De sessie is afgelopen. Dan blijven er ongetwijfeld nog vragen voor het college. Ik ga weer een rondje doen. Meneer Thebe Terveel, had u nog verdere vragen? Dit keer voor het college.
Ik kan gaan? Ja. Dank u wel.
Op dit moment niet, voorzitter. Okay. Dank u wel.
Meneer Van der Zand.
Ja, het is een hele simpele vraag, meneer de voorzitter. Waar kan ik de onderbouwing vinden van die investering van 16 miljoen en die opbrengst die dan zodanig zou zijn dat er een terugverdientijd is van 7 jaar?
Oké. Okay. Meneer Verdouw.
Geen vraag op dit moment.
Okay. Meneer Quantus. Mevrouw Kotkamp. Ja, en de laatste.
Oh, sorry.
Meneer Quantus, u krijgt een herhaling.
Dank u. Wij als D66 hebben het plan bekeken. Wij vinden dit een goed plan. Wij hopen dat het ook snel uitgevoerd kan worden. En dat de genoemde bezwaren, voor zover relevant, ook nader toegelicht zullen worden. Zeker van additionele gegevens zullen worden voorzien. En wij vinden dit een hamerstuk.
Akkoord. Mevrouw Kotkamp.
Ja, daar kunnen wij ons vanuit GroenLinks eigenlijk volledig bij aansluiten. Wij zijn uiteraard heel erg voor het bouwen van dit windpark. En ik hoop dat ik over een aantal jaren gebruik mag maken van onze eigen windenergie.
Meneer Van der Zalm, had u nog extra vragen? U hoort dat. Nee. Meneer Langrak.
Ja, dank u wel. Wij vinden het een prachtig plan. Investeringen worden allemaal gedaan door Eneco. En de risico's en de opbrengsten zijn voor Eneco. Dus daar hoeven wij ons als raad en als gemeente geen zorgen om te maken. Ik denk dat het wel goed is, gehoord hebben ook de bewoners, dat Eneco echt zijn best blijft doen om ook bijvoorbeeld tijdens de bouwfase met de bewoners in gesprek te blijven. Ondanks hun bezwaarwaarschuwing die ze net af hebben gegeven, dat ze dat traject in willen gaan. En ik zou ook aan de bewoners op willen roepen om, als Eneco nou een hand uitsteekt, om met u in gesprek te gaan over bouwactiviteit of andere dingen die daar plaats gaan vinden, om die hand ook aan te nemen en echt dat gesprek aan te gaan en niet tegenover elkaar te blijven. Ik weet even niet waar die meneer... u zit daar, ja. Dus dat zou ik ook aan de bewoners op willen roepen. Groene energie, ja, het is een plan. Windenergie is een plan wat ik denk, maar meneer Wolters weet dat beter dan ik, misschien meer dan 10 jaar geleden hier voor het eerst gelanceerd is. En we zijn blij dat dit gerealiseerd kan worden. Wat ons betreft is het een hamerstuk.
Dank u wel. SP, had u nog wat toe willen voegen? Nee. Is het een hamer? Nou, dan kom ik zo terug. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ieders belang... Ik vind dat het in ieders belang is dat we energie, groene energie gebruiken. Alleen dat het door windmolens zou moeten zijn, is voor ons... wat piept hier? Nee, dat is het niet. Helpt dat? Niet echt. Maar... Het gaat hier om dat wij vinden dat windmolens draaien meer op subsidie als op de wind. Ja. En wij hebben van diverse kanten gehoord, ook vanuit Den Haag, dat het juist liever overgaat op zonne-energie. En daar is in Utrecht een goed bewijs van. En wij zouden eigenlijk, wij willen graag zien dat het zonne-energie wordt en geen windmolenpark. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Kotkamp.
Daar wil ik wel even gelijk op reageren eigenlijk. Omdat in het stuk vrij uitgebreid ook... Zo, hallo. Er zit weer een nieuw mankement aan de geluidsinstallatie. Maar er staat in het stuk vrij uitgebreid ook uitgelegd... waarom er in dit geval niet gekozen is voor zonne-energie. Ook omdat daar aanzienlijk veel meer ruimte voor nodig is. En, ja, en wat ons betreft is de opbrengst van windenergie ook gewoon veel groter... en de aantasting in dit geval ook van het gebied zelf... veel kleiner door windmolens aan te leggen.
Mevrouw Verbeek.
Daar verschillen we van mening van.
Dat dacht ik wel. Mevrouw van der Heuvel, had u nog...
Ja, op zich zijn windmolens natuurlijk heel erg in. Want nu we allemaal die Russische energie moeten importeren... dat gaat heel veel geld kosten. Dus dan is het leuk om wat windmolens in de buurt te hebben. Maar anderzijds is het een... wat ik hier verder ook niet in het plan zie... is dat er op een gegeven moment ook nog een soort... idee is geweest van de overheid om langs snelwegen een soort panoramalandschap aan te leggen. En ik meen dat dat hier ook de bedoeling was in dat stuk van die wat is het? A27. Is daar nog iets van bekend of is dat toen destijds weer afgeschaft? Ik bedoel...
Ja, nee, maar het is duidelijk.
Ja?
Ja. Dat wordt dadelijk beantwoord. VSP, geen vragen. CDA.
Dank, voorzitter. Toch één vraagje. In het stuk wordt gevraagd om op 29 mei het raadsvoorstel aan te nemen. Dit om reden dat Eneco dan in de tweede subsidieaanvraagronde mee kan doen. En de vraag is dan, stel dat Eneco wint geen subsidie ontvangt. Wat zijn dan de gevolgen voor het project en de baten voor Nieuwegein?
Oké.
Dat was het.
Meneer De Vries.
Ja, in aansluiting daarop ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar of die terugverdienperiode van 7 jaar... of die wordt berekend met inachtneming van de rijkssubsidie... of dat het gaat om de bruto-investering zonder dat er belastinggeld in geïnvesteerd hoeft te worden. Dat is de eerste vraag. En de tweede is er een die mevrouw Kotkamp misschien wel aardig vindt. Er is in de maand maart door in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein een onderzoek ingesteld naar de leefomgeving van de steenuil. En mijn vraag is of er bij de uitkomsten daarvan misschien nog enige invloed kunnen hebben op dit project in feite. Want het onderzoeksgebied lag vlak in de buurt van waar het windmolenpark gaat komen.
Dank u wel. Mevrouw Schildkamp.
Dank u, voorzitter. ChristenUnie SGP-fractie die is ook positief over duurzame energie. Dat is wel te begrijpen, denk ik. Ik hoorde niet anders hier eigenlijk. De stukken die we hebben ontvangen zijn uitgebreid. En zo te zien is alles goed onderzocht. Dus wat dat betreft kunnen wij hier ook wel positief over zijn. We hebben wel een paar vragen nog over de dingen die we gelezen hebben. Ja, mevrouw Van de Heuvel had het net al over het archeologisch onderzoek. En ja, voor wat ik ervan gelezen heb, heb ik begrepen dat nu de keuze is aan de gemeente of zij nog verder willen gaan met het archeologisch onderzoek. Of dat ze daar nu mee stoppen. Heb ik dat goed gelezen of is er iets anders aan de hand? Meneer Schulte had het over proefsleuven en dat werd ook genoemd in als aanbeveling. Maar ik had het idee dat daar werd gezegd dat dat aan de gemeente was om daarover te beslissen. Dus ik vraag me af hoe daarmee omgegaan wordt. Verder las ik in het raadsvoorstel de datum van ter inzagelegging van 1 maart tot en met 11 april. Die datum die is volgens mij al verstreken. Wordt dat dan veranderd en welke datum wordt dat dan?
Waarvoor moet dat veranderd worden?
Nou, er staat dat het ter inzage gaat worden gelegd, het stuk. Dat is al ter inzage gelegd, oké.
Maar
wij moeten daar wel over beslissen. Oké, nou dat is goed hoor. Ik heb het bij deze goedgekeurd. Maar even kijken, er staat verder in het bestemmingsplan, pagina 27. Daar wordt gekozen voor een wit-grijze kleurstelling in het stuk van de luchtvaardeskundige. Wordt gesproken over een witte kleurstelling. Dus vraag me af of dat dan problemen gaat geven of dat wit ook wit-grijs kan zijn. Dat is voor mij even onduidelijk. Ja, de luchtvaartdeskundigen die wijzen er in hun onderzoek op dat we witte windmolens moeten plaatsen. En hier staat in het bestemmingsplan en wordt gekozen voor een wit-grijze kleurstelling. Nou is grijs volgens mij geen wit. Maar ja, misschien kunt u daar iets over uitleggen. En verder lees ik ook op verschillende plekken. Nou, die molens komen door allerlei omstandigheden regelmatig stil te liggen. Bijvoorbeeld om aan de geluidsnormen te voldoen bij ijsafzetting. En er is natuurlijk ook niet altijd wind. Niet altijd, nee. Is er bij de berekeningen over de opbrengst van energie daarmee rekening gehouden? Of is het iets wat dan weer later via nakalculatie bekend wordt dat ze ineens te weinig op gaan leveren? En verder staat ook in het stuk de bewonersparticipatie. En ik vraag me af hoe dat precies vorm gaat krijgen. Wordt dat helemaal door Eneco geregeld of heeft de gemeente daar ook nog een rol in?
Dat was het. Dank u wel. De wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Aangenaam, niet helemaal verrast, maar in ieder geval zo zeg ik dat over de positieve wijze waarop dit bestemmingsplan wordt benaderd. We hebben het al vaker in de raad en de commissie over windenergie gehad. En er is een algemeen gevoel dat iedereen hier in zijn grote meerderheid positief over is. We hebben het voorontwerp gehad, we hebben de discussies al gehad. Destijds ook over de coördinatiewetgeving. En vanavond zitten we voor het advies voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Laten we zeggen, we hebben het hier over het vaststellen van een bestemmingsplan voor een windpark. We hebben het niet over het rendement. Het rendement is gewoon een zaak van Eneco en daar gaan wij helemaal niet over. Dat is niet aan de raad. Dat wil ik even heel duidelijk stellen.
Er is een vraag voor u daarover door de heer Van der Zal.
Als u kijkt naar hoofdstuk 5.2, om dat nog even te noemen, dan ziet u dat wij als gemeente onze inkomsten moeten halen uit de OZB. Dat moet dus ook in 7 jaar. Ik vraag me af hoe dat kan als we kijken naar de hoeveelheid grond die daarvoor beschikbaar moet worden gesteld. En hoe je dat dan regelt in 7 jaar, dat is toch iets van Nieuwegein, als ik het goed heb.
De grond die wordt in erfpacht gegeven, als ik het goed heb. En daar krijgen we per jaar vergoeding over. Dat zijn dus inkomsten die we hebben. Het gaat over een paar duizend euro per megawatt. Het gaat over 13 megawatt. Dat zijn onze inkomsten. Daarnaast hebben we ook nog inkomsten wat betreft de legers en de bouwlegers. Dus dat zijn de verdiensten van de gemeente. En wij lopen dus, maar dat is ook wel duidelijk gezegd door meneer Schultes van de Hegel. Wij lopen dus geen economisch risico over de exploitatie.
Mevrouw Van de Heuvel.
Ik hoor net dat u die grond in erfpacht gaat uitgeven. Maar Moet u dan zelf die archeologische bodemonderzoeken uitvoeren op eigen kosten?
Nee, in het kader dat als de WABO-vergunning, de omgevingsvergunning wordt verleend, dan komt daar dus ook een eis in wat betreft archeologisch onderzoek. En waarschijnlijk herinnert u zich allemaal dat we laatst het over de waardekaart gehad hebben en de verwachtingen die we vastgesteld hebben in Nieuwegein. Aan de hand daarvan kunt u ook zien, en ik begrijp dat u dat nagelezen hebt, dat er ook een stroomgebied is. En op basis daarvan weet degene die gaat bouwen van tevoren wat hij kan verwachten. Je hebt al gehoord, ze gaan daar een sleuf graven. Dat zijn dingen die van tevoren afgesproken worden.
Degene die van wie de grond is, die moeten namelijk het archeologische onderzoek betalen. Ja, erfpacht. Ik weet niet precies hoe de juridische dingen is. Dus
degene die dus die gaat bouwen, die vraagt een vergunning aan. En of je nou een erfpacht een eigendom krijgt, die krijgt een vergunning aan. En daar worden afspraken meegemaakt. En er wordt eisen aan gesteld. En er zit het archeologisch onderzoek ook bij. En dat heeft te maken met die waardekaart, met diepte, et cetera. Dus dat is een heel zorgvuldig proces. En wij zijn juist in Nieuwegein, dat is een van de pre's in Nieuwegein, dat wij z'n allen die archeologische waardekaart vastgesteld hebben, dat iemand die wat gaat bouwen in Nieuwegein van tevoren weet waar hij aan moet voldoen. Dus dit is een van de eerste voordelen die wij hiervan hebben. Dus ik dank dat u daar de aandacht op vestigt.
Mevrouw Schildkamp had een vraag.
Even een reactie op wat de wethouder zegt, het rendement is onze zaak niet. Want daar gaat het bestemmingsplan niet over. Dat is natuurlijk ook zo, alleen wij gaan een beslissing nemen om hier iets te plaatsen. En als ik nou begrijp dat daar te weinig rendement op komt, waardoor het eigenlijk misschien wel een niet zo'n goede investering is als wij zouden denken, dan kan dat natuurlijk wel een reden zijn om te zeggen, nou, dan vinden wij het bestemmingsplan ook niet nodig. Er wordt tenslotte wel een wat hoger veiligheidsrisico bij de verzorgingsplaats voorgenomen. En er zijn ook mensen die hier overlast van gaan ondervinden. En ik denk dat we dat ook zeker moeten meewegen.
Ik begin even achter zijn voorbeelden vraag. Het is net al gesteld dat er geen mensen zijn die er overlast van hebben. Het is net uitgelegd. We doen zeer zeker alle normen. Maar nogmaals, Eneco heeft een business case neergelegd. Er wordt gedaan alsof we hier windmolens door een steltje amateurs laten neerzetten. Laat ik duidelijk zeggen, we zijn hier bezig met een heel professioneel bedrijf. En die is bezig met haar geld investeren. En wij betalen allemaal voor onze stroom. Zij zullen zelf moeten zorgen dat ze dus hun eigen business case ook voor hun hele bedrijf positief maken. Dus daar is met ons geen enkele zorg over. Het is hun beslissing. Zij hebben een business case gemaakt. En die berekeningen zijn terugverdiend tijd. Het is ook daar zitten we subsidie ook in verwerken, als ik het goed besef. En op langere termijn wordt het helemaal een positief verhaal. Het heeft te maken met de schaarste op de energiemarkt. Maar dat is geheel aan hen. Wij lopen daar geen risico bij.
Mevrouw Schild.
Ja, ik wil toch even tegenspreken dat ik gezegd zou hebben dat Eneco geen professionele organisatie is. Dat zijn mijn woorden niet. Ik heb net gezegd dat ik het bijzonder goed gedocumenteerd stuk vond. Dus daar doe ik niets aan af. Maar ik denk wel degelijk dat ook het rendement een belang kan zijn en mee kan spelen in de beslissing om te kiezen voor een bestemmingsplan, ja dan nee.
Wethouder, gaat u verder.
Ik loop het even, het lijstje op D66 positief, GroenLinks positief, meneer Van der Zalmijk net verteld, indrinken over de rendementen. Ieders belang is ook voor zonne-energie. Ben ik echt een heel goed standpunt van ieders belang. Want niemand mag tegen zonne-energie zijn. En ik wil er ook op wijzen en lees ook onze website van, en ik weet dat u veel op internet kijkt, dat wij dus vanuit de gemeente alle initiatieven van bewoners voor zonne-energie willen faciliteren. Dat er zelfs in samen van Nieuwegein een hele groep is vrijwilligers die begonnen is met zonne-energieprojecten. Dus ja, waar het kan, mag het. Maar ja, met hele klooster vol met zonneschermen zetten, denk ik dat ons grondbedrijf ook niet een dank afneemt. Dus wat dat betreft, daar heb je dan ook weer een andere business case. Maar windenergie is een mogelijkheid, zonne-energie is ook een mogelijkheid. En ik nodig iedere Nieuwegein eruit om zijn dak zonnepanelen neer te zetten. Kijk wel uit van tevoren of er een boom in de omgeving staat, en anders helpt het niet. Maar wat dat betreft voel ik helemaal mee, zonne-energie is ook heel erg belangrijk. Maar we hebben in dit geval gekozen op die plek op verzoek van de Eneco voor windenergie. En dit past ook in het totale rijksbeleid, het provinciaal beleid. Maar dat kunt u ook duidelijk in de stukken zien. Over het archeologisch onderzoek, nou, dat heb ik net al gezegd. Wij zijn het bevoegd gezag dat het via de WABO-vergunning doet. Ja, ik, volgens mij heb ik de mee. Oh ja, er was gevraagd over het panorama. Door ONS. Nou, volgens mij de Rijkswaterstaat is helemaal betrokken bij dit project. En zoals ze nu uit gaat zien, zijn ze het daar volledig mee eens. Dus de. Ja, de.
Over, er is, maar dat weet ik veel, want de twee regeringsperiodes geleden of zo, of anderhalf. He, want hoe lang is het nou eigenlijk geleden? Het is, maar goed, er is toen een besluit genomen van langs bepaalde snelwegen te streven naar een panoramalandschap. Het kan zijn dat ze de kant van Houten bedoelen.
Kan, wellicht, maar, wellicht vinden ze dat een mooi panorama, maar zoals het nu hier ligt is het niet strijdig.
Oké, okay. Nou ja, nee, maar dat.
Ja.
Nou, gaat u verder.
Ik heb volgens mij.
Ik dacht dat u nog één vraag had in dit geval. Dat was het Latijn van mevrouw Van der Heuvel.
En de steenuil.
De steenuil is te ver weg. Die, dat is inderdaad. Nou, er zit een uitgebreid flora- en faunaonderzoek bij. En daar zit ook bij, daar is ook aangegeven wat voor maatregelen men treft op het moment dat men met het aanleggen begint. Van oevers en waterwegen. Dus ik zou zeggen, als je dat rapport neerleest, er staat daar alles in hoe we daar om moeten gaan. En dat er dus absoluut geen bezwaren zijn.
Gaat vooral over vleerbuizen en zo. Dus,
Nou, vleermuizen, maar ik heb ook gehoord, het is net rechts ook gezegd, dat de stenen wat, dat daar niet dicht in de buurt zit en dat het daar ook geen gevaar voor is.
Mooi, maar
dus dat is recente informatie die tot me gekomen is vanavond.
Ik heb het over die stenen onder de grond staan, mevrouw Van der Heuvel.
Ja. Nou, over in situ is ex situ, het zal blijken wat daar aangetroffen wordt. We hebben dus een archeologisch beleid vastgesteld. We hebben de waardekaart en aan de hand daarvan gaat men de gang. En op het moment dat er wat gevonden zal worden, wordt vaak dan beslist wat we ermee gaan doen. Maar gezien verwachting is dat ik er qua diepte geef waarom ik dat geen probleem zou zijn.
En dan zal het college met een voorstel moeten komen naar de gemeenteraad. Wat daar moet gebeuren.
Mevrouw Van der Heuvel.
Dus ik verwacht een voorstel.
Ja, u verwacht een voorstel omdat u verwacht dat er wat gevonden wordt. Maar als er wat gevonden is en wij moeten naar het college, naar de raad komen, dat bedoelt u natuurlijk, dan komen wij natuurlijk naar de raad.
Ja, maar is een verplicht onderzoek nodig. In alle gevallen.
Onderzoek gebeurt gewoon.
Nee, maar niet in alle gevallen is het nodig. Nee, dat staat nu al bekend.
Dat laten we vanaf. Mevrouw Schildkamp, u wilde nog wat vragen.
Nou, ik heb nog geen antwoord op twee vragen die ik gesteld heb. De eerste ging over de kleur van de windmolens. En de tweede, wat de gemeente verder zelf nog gaat doen aan participatie van bewoners.
Ik vind dit project een voorbeeld hoe gemeente met participatie van bewoners omgaat. Want ik wil indirect ook even reageren op een van de insprekers. We hebben dus in Vreeswijk een hele bijeenkomst gehad. Het was volgens mij 25 oktober 2011. Ik ben er zelf ook bij geweest. En daar zijn ook de bewoners van Houten zelfs uitgenodigd. Het was echt een hele drukke avond. Waar de mensen van Eneco aanwezig waren. Er op allerlei manieren voorlichting gegeven is. Ook via de website is regelmatig voorlichting gegeven. Bij de raadsinformatieavond die we hier gehad hebben, waren zelfs mensen van Houten aanwezig. Dus ik weerspreek echt dat daar geen informatie daar naartoe gegaan is. Ik heb zelf ook niet al contact gehad met mijn collega aan de overzijde. En wij zullen ook in het komend proces, via nieuwsbrief, allerlei manieren ook de bewoners, überhaupt een nieuwe Gijnse bevolking op de hoogte houden. Want we zijn gewoon trots op dit project. En wat de kleur betreft.
Rood.
Ja. Ik heb de laatste tijd heel veel gelezen over, maar misschien kan ik even gebruik maken van de aanwezigheid van meneer Schultes om te vragen of kleurenscala iets kan vertellen.
Het wit, lichtgrijs, ja. Meestal wordt de kleur lichtgrijs genoemd. Het is bijna wit, het zit heel dicht tegen wit aan, maar het is het net niet. Dus vandaar denk ik de spraakverwarring, is het nou wit of lichtgrijs? Het is eigenlijk gewoon de gebruikelijke kleur die alle windmolens in Nederland hebben. Het is vrijwel wit, maar net niet helemaal.
U bent tevreden, mevrouw Schultes? Ja. Oké.
Okay. Goed.
Dan denk ik dat ik nu.
Dan CDA nog. Wat was uw vraag?
Ja, als de subsidie niet komt, dan betekent dat wat voor de business case van Eneco. En dan is het aan Eneco om te zeggen of ze wel of niet doorgaan. Of later. Ja.
Goed, mag ik eens even noteren. Ik had als hamerstuk GroenLinks, D66, PvdA, SP. Wacht even. Ik geef het rijtje af. Ik ben bij de SP. Meneer Van der Zalm?
Ja, voor mij is het een hamerstuk op voorwaarde dat die erfpacht ergens wordt vermeld. Want ik denk dat het toch wel van belang is. Het komt in de stukken verder niet voor.
Nee. Dat is duidelijk. Meneer Theben Terviel?
Wij vinden het een bespreekstuk.
En wat wilt u dan naar voren brengen in de raad nog?
Wij wachten eerst nog even af wat de meneer uit Houten ons toezendt. Om te kijken of dat wij ons daar ook aan moeten gaan houden.
Akkoord. Dan ga ik weer naar links. Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen ook even de stukken afwachten. En komen dan voor de raad met de mededeling wat we doen.
Dank u wel. ONS.
Man en mee. Met het voorstel van In Belang. Nee, In Ons Belang. In
Ons Belang.
Ieders Belang. Van onze nieuwe Gijnse samenleving. Meneer VSP Hamerstuk. CDA Hamerstuk. VVD Hamerstuk. En ChristenUnie Hamerstuk. Dat zijn de drie als bespreekstuk. Voorlopig is het een hamerstuk, dames en heren.
Voorzitter?
Ja.
Mocht het een hamerstuk worden, dan zijn wij geacht tegengestemd hebben.
Ja, maar goed, u kunt altijd een stemverklaring afleggen. Dus wat dat betreft is dat geen probleem. Dan hebben we hiermee dit onderwerp afgesloten. Met dank aan de ambtelijke assistentie. En dan gaan we naar de restauratie.